Het is 19 maart.
Dit is Vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Geert Wilders wordt niet de nieuwe premier van Nederland. Dat is zowat 4 maanden na zijn grote verkiezingsoverwinning alvast duidelijk. Er lijkt een rechtse coalitie in de maak, maar die krijgt nu een nieuwe vreemde naam.
Een programkabinet?
Programkabinet klinkt het. Is de eindmeet van de formatie echt in zicht? Of is deze experimentele regeringsvorming gedoemd om te mislukken? Dominique Minten van onze buitenlandredactie, letterlijk vandaag, want je zit in de bergen met vakantie. Dank dat we je even mochten bellen. Je bent waarschijnlijk net zo onder de indruk zeg maar, van wat zich in Nederland afspeelt als wij.
Ja, het is het hoogst verwarmde toestand daar in Nederland. Ik denk dat zelfs de meeste Nederlanders niet goed weten wat ze nu kunnen verwachten van die regeringsvorming. Het is daar altijd moeilijk geweest de laatste jaren, omdat dat landschap versnipperd is. Nog meer versnipperd dan het Belgische misschien wel. Maar wat ze nu aan het proberen zijn, is toch wel eigenlijk ongezien. De combinatie die ze nu proberen te vormen, lukt niet goed. En dan proberen ze inderdaad met allerlei experimenten tot een resultaat te komen. Maar of dat gaat lukken, dat wil ik nog eerst wel eens zien.
Ja, dat is inderdaad nog de vraag. Misschien voor de goede orde moeten we de verkiezingsuitslag nog even in herinnering brengen. Vertel eens.
Ja, dus in november heeft Geert Wilders en zijn PVV een heel grote verkiezingsoverwinning geboekt. 37 zetels van de 150 die daar te verdelen zijn. Dat is eigenlijk ongezien. Het was verwacht dat Geert Wilders heel goed ging scoren, maar dat hij zoveel zetels zou halen, dat had eigenlijk niemand verwacht. Hij had er eigenlijk 37. De tweede partij was die combinatie van GroenLinks en de PvdA. En die haalde nauwelijks 25 zetels. Daarna volgde de VVD en de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, het Nieuw Sociaal Contract. Die zaten rond de 20 zetels. Dus eigenlijk, door die uitslag ging iedereen ervan uit dat Geert Wilders incontournable zou worden. En dat hij de nieuwe premier, minister-president, zoals ze daar zeggen, van Nederland zou worden. Want die traditie hebben ze wel in Nederland. De winnaar van de verkiezingen wordt ook bijna automatisch de nieuwe premier. En die komt in elk geval aan zet om die regering te gaan vormen.
En sindsdien probeert hij dus met de VVD, het Nieuw Sociaal Contract van Omtzigt en ook de Boer-Burgerbeweging een regering te vormen. Het is wel heel moeilijk, vooral omdat Pieter Omtzigt, nog de VVD ook niet natuurlijk, staan te springen om met Geert Wilders een regering te vormen.
Dat blijft inderdaad het probleem. Dus Geert Wilders maakte heel erg duidelijk, en eigenlijk ook heel Nederland vindt, dat er een rechtskabinet moet komen. Die verkiezingsuitslag was zodanig groot in het voordeel van de rechtse partijen, of de centrumrechtse partijen, en de extreemrechtse partijen, dat er een rechtskabinet moest komen. En dus onder leiding van Geert Wilders begon dat dus. Geert Wilders heeft eerst, mocht dan de informateur aanleveren. Dat was eerst Ronald Plasterk. Maar al snel werd duidelijk dat zeker Pieter Omtzigt eigenlijk liever niet met Geert Wilders in de regering wil stappen. Dan kwam je uit bij een minderheidsregering met nog altijd de PVV van Geert Wilders, de BBB, die ook wel heel graag wil regeren, en de VVD van Jezelkus. Maar ook Jezelkus zit gewrongen. En dan heeft men een nieuwe informateur aangesteld, Kim Putters, een man met brede ervaring in het Nederlandse middenveld. En die is eigenlijk beginnen kijken van, wat is er dan nog wel mogelijk? Welk soort coalitie is er mogelijk? En hij kwam ook al snel tot de conclusie dat eigenlijk een gewone meerderheidsregering, op rechts dan, dat dat niet mogelijk was. En ook dat er een minderheidsregering met gedoogsteun, dat eigenlijk ook heel moeilijk werd. En toen is hij dus vorige week tot de constatering gekomen dat er eigenlijk een soort van, hij noemde dat dan, een programkabinet moet komen.
En mijn advies is om als volgende stap in een volgende informatieronde de mogelijkheid te onderzoeken van een programkabinet op basis van een akkoord op hoofdlijnen tussen de fracties van PVV, VVD, NSC en BBB dat kan rekenen op een zo breed mogelijke steun in de volksvertegenwoordiging.
Een program.
Een programkabinet. En iedereen vroeg zich dan meteen af, wat in hemelsnaam is een programkabinet?
En wat is daar dan de essentie van dat programkabinet?
De belangrijkste vaststelling was dat eigenlijk de vier partijleiders van die rechtse partijen, van die vier rechtse partijen, dat die niet in de regering gaan zitten, en maar dat die in de Tweede Kamer blijven. Dat betekent dus dat Geert Wilders, als er die rechtse regering toch komt, dat hij geen minister-president wordt. Dus dat is nu de stand van zaken. Geert Wilders wordt geen minister-president. Dus hij heeft dat dan ook gezegd. Dus die toegeving heeft hij gedaan. Hij heeft gezegd van oké, in een tweet opnieuw, want daar blijft hij heel goed in, zei hij van oké, ik offer mij op, ik offer het premierschap op voor het landsbelang. Ik wil eigenlijk dat Nederland bestuurd wordt door een rechtskabinet en als dat moet zonder mij als premier, dan wil ik dat wel doen. Dus die toegeving heeft hij nu gedaan.
Ja, de staatsman Wilders, die kwam dan plots naar boven, zeg maar.
Ja, inderdaad, de staatsman Wilders. Maar je blijft je afvragen, hoe groot is die staatsman Wilders? Want de dag later stond hij de pers even te woord en dan zei hij van, ja, oké, ik neem wel afstand van dat minister-presidentschap, maar ik vind dat toch wel heel ondemocratisch en ik vind dat heel onfair.
Dus uiteindelijk, met hoeveel pijn het ook doet en hoe onrechtvaardig ik het ook vind en hoe staatsrechtelijk onjuist het ook is, heb ik toch de afweging gemaakt om dan maar niet voor mijn eigen positie te kiezen.
Dus hij begon al direct te klagen over het feit dat hij een stap terug heeft moeten zetten.
Ja.
En dat geeft opnieuw aan van hoe moeilijk het regeren wordt met Geert Wilders. Zelfs al is hij geen premier en zit hij in het parlement, gaat dat ooit tot een stabiele regering leiden?
En hoe ziet zo'n regering er dan concreet uit?
Dat wordt een regering van voor een deel ministers die aangeleverd worden door die vier partijen, maar ook door experten, die dus ook aangesteld worden door die vier partijen. Dus het is eigenlijk een soort van, ja, in België spreken we soms over een zakenkabinet. Er moet een zakenkabinet komen.
Eigenlijk kan je of technocraten.
Een technocratenkabinet. Eigenlijk kan je het daar misschien het best mee vergelijken. Dus dat is eigenlijk het opzet. Dat is het idee dat Kim Putters in zijn hoofd heeft, of in de komende weken, maanden, tot een regering te komen. Dan moet het een soort van, ja, beperkt kabinet zijn, zakenkabinet, dat ook eigenlijk alleen een programma heeft op hoofdlijnen, zoals ze daar zeggen. Dus de belangrijkste thema's. Daarover moeten ze proberen een akkoord te sluiten. Migratie zal daarbij zijn, maar ook een stikstofakkoord bijvoorbeeld, of de zorgsector. En dat moet dan leiden tot een soort van beperkt regeerprogramma. En met dat regeerprogramma kunnen ze dan aan de slag, dat zakenkabinet. Maar ze moeten daarvoor, voor elke beslissing die ze dan willen nemen, moeten ze eigenlijk naar de Tweede Kamer gaan en daar een meerderheid gaat telkens gaan vinden. Het klinkt logisch, maar ik denk dat het in de praktijk heel moeilijk wordt om zo'n regering te vormen en die ook nog te laten werken. Omdat ze dus heel afhankelijk blijft van de Tweede Kamer. Ze gaan daar telkens nieuwe meerderheden moeten vinden, maar waar gaan ze die vinden? Gaan ze die altijd op rechts vinden? Of gaan ze soms ook als Wilders zeggen van, oh, dat vind ik toch maar niks? En dan trekt hij misschien zijn steun in en dan komt die maatregel er niet. Dus dat blijft het grote vraagteken dat nu boven deze regeringsvorming hangt.
Het basisidee is wel heel democratisch, vind ik ergens. Je geeft wat macht aan het parlement.
Ja, dat is inderdaad zo. Dus de macht gaat meer naar de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld Pieter Omtzigt, die heel dat Nederlandse politiek bestel wil hervormen, die is daar heel erg voorstander van. Dus eigenlijk, wat er nu aan het gebeuren is, komt er eigenlijk ook deels op vraag van Pieter Omtzigt. Wat hij wil, daar wordt nu naar gestreefd. Maar wat natuurlijk zeer erg meespeelt bij Pieter Omtzigt ook, is dat hij eigenlijk Geert Wilders niet vertrouwt. Dat blijft niet.
Okay.
Die wolk van onzekerheid die boven deze regeringsvorming hangt. Dat diepe wantrouwen tussen in de eerste plaats Geert Wilders en Pieter Omtzigt. Maar ook Dylan Jezelgus is ook niet zo erg fan van Wilders. Weet ook dat Wilders eigenlijk altijd uit de heup schiet. Dat je nooit weet wat hij gaat zeggen, wat hij gaat beslissen. Alleen de boer-burgerbeweging van Caroline van der Plas, dat is ook de kleinste fractie op dit moment van die vier, die heeft gezegd, oké, wij willen zo snel mogelijk die rechtse regering en wij zullen altijd Geert Wilders steunen.
Wat mij het grootste risico lijkt, als die vier partijleiders in de Tweede Kamer gaan zitten, dat ze daar als boze stiefouders bovenop gaan zitten op alles wat die regering doet. Schaduwpremiers noemen wij dat ook, wat bijvoorbeeld Georges-Louis Boucher bij ons de afgelopen jaren deed. Hè. Dat is toch geen cadeau als regering?
Absoluut, nee, dat is het. Ja. En dat dus dreigt dus ook in Nederland te gebeuren als die vier partijleiders in de Tweede Kamer zitten. En dat is echt wel de afspraak die ze nu gemaakt hebben. Die regering wordt eigenlijk heel erg ondergeschikt gemaakt aan die Tweede Kamer. En op zich, zoals we net zeiden, democratisch is daar iets voor te zeggen, maar de harde politieke praktijk leert dat dat niet altijd werkt. Hè. Inderdaad, dat zien we in België ook. Hè. Dus zeker Georges-Louis Boucher heeft de voorbije 4 jaar deze regering heel dikwijls gegijzeld. En zeker met een figuur als Geert Wilders dreigt dat in Nederland ook te gebeuren. Hè. Dus van Georges-Louis Boucher wordt dikwijls gezegd dat hij een populist is. Maar Geert Wilders is een nog een veel grotere populist. Hè. Dat heeft hij de voorbije 20 jaar heeft hij eigenlijk niks anders gedaan dan van aan de zijlijn hard staan roepen. En eigenlijk kiest hij daar nu opnieuw voor. Hè. Dus hij is nu wel boos dat hij geen minister-president mag worden. Maar ik denk dat diep in zijn binnenste is hij ook wel blij dat hij aan die zijlijn kan blijven staan. En dat hij dus kiest voor die invloed die hij zal blijven hebben. En die invloed is voor hem belangrijker dan de macht die hij zo gezegd kan hebben als minister-president.
Hij kan zo blijven provoceren, zeg maar.
Ja, inderdaad. En daar vreest men nog altijd voor. Hè? Want dat heeft hij de voorbije weken en maanden tijdens die regeringsonderhandeling ook blijven doen. Hè? Hij is aan de onderhandelingstafel, zegt iedereen, toont hij zich heel inschikkelijk, heel vriendelijk. Hij heeft ook openlijk gezegd dat hij de helft of meer dan de helft van zijn verkiezingsprogramma in de ijskast zal stoppen. Hè? Dus al die heel scherpe voorstellen die hij heeft rond de islam en moslimscholen en immigratie en het terugsturen van immigranten. Dat wil hij allemaal aan de kant schuiven. Maar als er dan weer iets gebeurt in Nederland of in de wereld rond migratie, dan is hij de eerste om daar weer een keiharde tweet over te sturen. Dat het moet gedaan zijn met die massamigratie. Iedereen vraagt zich dan af, wie is nu de echte Wilders? Is dat nu de Wilders die daar aan die regeringsonderhandelingen de minzaamheid zelf is? Of is het de Geert Wilders die op Twitter zijn harde, radicale, onverzoenbare zelf is? Dat blijft het grote probleem.
Ja. Wat hem nog goed uitkomt, is dat hij eigenlijk met zijn partij amper politiek personeel heeft om een hele regering te gaan, ja, om ministers te gaan afleveren. Hè. Dat komt hem misschien ook niet slecht.
Absoluut. Nee, dat is inderdaad. Hij heeft, dat zegt iedereen, als je naar zijn fractie kijkt in de Tweede Kamer, hè, die 37 mensen, daaruit zou je dan moeten kiezen om ministers aan te leveren. Eigenlijk zit daar niemand, of heel weinig mensen met politieke ervaringen. De meeste zijn nieuwkomers en iedereen twijfelt eraan of die mensen wel bekwaam zijn om een ministerportefeuille te gaan beheren. Dus in dat nieuwe idee van een programmakabinet kan hij dus mensen van buiten de partij aanstellen als minister voor de PVV dan. De vraag is natuurlijk, wie wil dat doen? Hè? Wie wil in zo'n regering gaan zitten in naam van de PVV? Ja. En zeker ook, wie wordt er minister-president? Ja. Hè? Wie wordt er premier? Geert Wilders zal die man of vrouw mogen aanstellen, maar wie wil dat doen?
Ja. Straks vragen we ons af of er echt geen alternatieven zijn, maar eerst gaan we er even uit voor reclame.
Stem ze.
Luister nu naar Stemzie.
Stemmen ze.
De nieuwe verkiezingspodcast van De Standaard.
Voor
en door
first voters.
Like me.
En voor iedereen die een opfrissing kan gebruiken voor we naar de stembus trekken.
Stemzie.
Waar vind ik informatie?
Hoe zit zo'n campagne in één?
Stem ik niet beter blanco?
Zijn verkiezingsresultaten betrouwbaar?
Waar is het klimaat gebleven?
Diversiteit. Links, rechts.
Wat betekent dat nog?
Stemzie.
Vanaf nu te beluisteren bij De Standaard of via je favoriete podcastplatform.
Dominique, terug naar jou dan. Je begint je wel af te vragen waarom ze zo'n constructies als dat programmakabinet gaan verzinnen. Zijn er echt geen alternatieve coalities mogelijk met andere partijen?
Ik blijf daar ook met verwondering naar kijken. Want er is wel degelijk een meerderheidsregering mogelijk. Maar dan moet je over centrum links gaan. Als de VVD zou instemmen met een regering samen, bijvoorbeeld met de partij van de PvdA GroenLinks, de partij van Frans Timmermans, ook D66 kan daarbij horen, een paar kleinere christelijke partijen kunnen daarbij horen. Dat is mogelijk, hè? Dus die zou een meerderheid kunnen vormen. Alleen lijkt dat op dit moment politiek totaal onhaalbaar in Nederland. Want dan krijg je weer min of meer een heruitgave van de vorige regering, de regering Rutte 4, die dus gevallen was. En ook de VVD, Dylan Jezelkus, heeft de voorbije 8 maanden niets anders gezegd dat het nu echt wel gedaan moet zijn met dat vormen van die centrum-linkse coalities. En ook de figuur van Frans Timmermans ligt in Nederland heel erg slecht. Hè. Ja, hij heeft nog altijd zijn jaren in Brussel, waar hij heel machtig was, hè, waar hij de Green Deal heeft op poten gezet. In Nederland wordt hij nu heel erg afgeschilderd als de klimaatpaus en de Nederlanders vinden hem veel te betuttelend en te arrogant, de bedweter. Dus dat imago draagt hij heel erg met zich mee op dit moment. En dat maakt het heel moeilijk om hem mee te betrekken in een mogelijke nieuwe regering. En hij zelf ook, hij houdt die boot ook heel erg af. Hij blijft ook zeggen van nee, wij zijn absoluut niet aan zet. Jullie jongens, rechtse vrienden, get your shit together en maak die regering nu nou eindelijk eens.
Ja, denk je dat we voor de zomer nog een Nederlandse regering hebben?
Ik durf het echt niet zeggen. Dus nu deze week, woensdag, gaat de Tweede Kamer dus debatteren over dat voorstel van Kim Putters, over die programmakabinet, of dat haalbaar is. Hij heeft nu een nota geschreven waarin staat dat de enige optie is die nog mogelijk is. De vraag is, hoe moet dat nu verder? Hè? De stemming in de Tweede Kamer, hoe dat debat gaat verlopen, zal al min of meer aangeven van hoe er daar gekeken wordt, hoe die sfeer daar is. Maar dan eigenlijk moet er weer een nieuwe informateur aangesteld worden die nu echt moet gaan proberen dat regeerakkoord op hoofdlijnen, zoals ze zeggen, om dat te gaan uitwerken. Maar dat wordt ook heel moeilijk. Hè? Dus bijvoorbeeld over financiën, hè, de begrotingstekorten. Daarover verschillen de VVD en de NSC van Pieter Omtzigt aan de ene kant heel erg van mening met de PVV van Geert Wilders en de BBB. Dus die laatste zeggen van, die begrotingstekort, dat is allemaal niet zo belangrijk, dat mag gerust wat oplopen. We moeten vooral zorgen dat de gewone Nederlander dat die terug beter heeft. Hè. Dus die willen heel erg inspelen op die behoeftes van de gewone Nederlander. Terwijl de andere twee toch eigenlijk dat typisch Nederlandse discours van de begroting moet kloppen, dat die daar erg aan willen vasthouden. Dus dat gaat al tot een enorme fricties leiden. Ook rond landbouw en milieubeleid. Dat is toch allemaal niet zo gemakkelijk. Over migratie denk ik dat ze misschien wel snel tot een akkoord komen. Ze zijn het er allemaal over eens dat er veel minder migratie moet komen naar Nederland. Alhoewel daar ook verschillen tussen die vier partijen zitten. Als het van Wilders afhangt, komt geen enkele buitenlander Nederland nog binnen. Terwijl Pieter Omtzigt toch ook wel meer wil inzetten op het beperken van die arbeidsmigratie. Hij zegt van ja, we moeten niet voortdurend mensen van buiten Nederland binnenhalen die hier het werk komen doen, dat wij niet meer willen doen. Want dat leidt tot ontwrichting van de woonmarkt bijvoorbeeld, die heel krap is in Nederland. De VVD dan daartegen die zegt van nee, we moeten wel zoveel mogelijk arbeidsmigranten binnenhalen, want de economie moet draaien. Dus ook daarover blijven die vier partijen grondig van mening verschillen. Dus die onderhandelingen rond dat regeerakkoord op hoofdlijnen, dat lijkt me ook niet zo makkelijk. En dan kom je inderdaad daarna nog bij die personele problemen. Wie gaan, welke experts, welke professionals willen in zo'n regering stappen? Wie wil daar minister-president van worden? Ik vraag het mij af.
Ja. Ze zijn er nog lang niet. Ik denk dat de conclusie is. Goed, Dominique Minten, geniet nog van je skivakantie. En dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis DS Podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be/podcast. Reageren kan via podcast@standaard.be.